Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, de ervaren luisteraar weet het al, als de openingstune van stijl en snelheid en geluid verandert, dan is er ook een bijzondere aflevering te beluisteren. Vorig jaar waren het de marimbas, Hendrik.
Ja, of saxofoons hebben we ook wel eens gehad.
Ja, en nu hebben we, je hebt een metal versie gevonden.
Ja, ergens diep op internet. Van een Deense jongen die hoopt op een platencontract. Hij heeft het geloof ik al 20 jaar geleden opgenomen. Leek hem leuk.
En dit is gewoon zijn doorbraak misschien.
Mat dat zou toch mooi Forsen zijn. Heet hij.
Nou, voor iedereen die nog een metalhead zoekt, die ook zijn weg weet in de klassieke muziek, bij deze. Wat wij gaan doen vandaag is, we hebben geen conventionele aflevering waar we een onderwerp helemaal uitpluizen. Nee, wij gaan terugblikken met z'n allen. Dus er gaat een soort tafelroulette plaatsvinden waarbij steeds andere mensen aanschuiven. En we gaan terugblikken op 2019 in de wetenschap. En dat gaan we doen in de vorm van odes. Een ode is een soort lofdicht op een bepaald onderwerp. En toch een fijne manier om op een positieve manier even terug te kijken op wat de wetenschap allemaal heeft gebracht. Het belooft dus een volle gezellige aflevering te worden met veel wetenschapsredacteuren. In ieder geval aan tafel zit Hendrik Spiering.
Hallo.
En Gemma Venhuizen.
Hoi, eindelijk fijn weer even met jou in de uitzending te zitten, Lucas.
Ja, dat, ik was een tijdje weg, dus dat kon een tijdje niet. Maar nu, nu zijn we weer met z'n allen van de partij. En mijn naam is Lucas Brouwers. En als eerste spreker van een ode is aangeschoven Sander Voormolen.
Hallo.
Medisch redacteur.
Ja.
Kom maar op met je ode.
Nou, ik ga het niet over een medisch onderwerp hebben. Mijn ode gaat naar de paling. Ik heb er 2 keer over geschreven dit jaar. En de eerste keer was eigenlijk nepnieuws over de paling. Dat ging over een Nieuw-Zeelandse wetenschapper die op zoek was naar het monster van Loch Ness. En die heeft in het meer van Loch Ness gevist naar DNA. Dat is een wetenschappelijke methode waarmee je dus kunt kijken wat voor soorten er leven. En hij had natuurlijk gehoopt dat hij DNA van een plesiosaurus zou vinden of zoiets.
Alsof we dat herkennen.
Ja,
op zoek naar een monster.
Wat hij vond was heel veel paling-DNA. En daarna heeft hij een theorie geformuleerd van, nou, het zal wel een reuze paling zijn die daar in dat meer leeft. Maar palingdeskundigen zeggen, ja, dat is echt grote onzin. Aan het DNA kun je niet zien of hoe groot een beest is. En de meeste palingen die wij kennen, die worden niet langer dan 1,50 meter of zo. Dus dat lijkt dus een beetje fake news.
Het monster van Loch Ness is niet gevonden.
Ja. Maar er bestaan wel heel veel mini-nessies dus eigenlijk in de vorm van palingen.
Ja, als je het zo wil zien. Ja, ja,
ik bedoel, als je aan het zwemmen bent en je voelt iets langs je been glibberen, dan gaat je fantasie toch op hol slaan, denk ik.
Maar het is niet zo bijzonder dat een paling in een zoetwatermeer zoals meer van Loch Ness zit.
Ja,
dat
en verbonden met open zee, want anders
precies.
Is het ook niet.
Ja.
Dus dat is toch wel verdomd interessant.
Ja.
Maar wetenschappelijk gezien waren de resultaten niet zo spannend. Maar het was een hele goede PR voor de universiteit waar deze professor werkzaam was.
Ja, hij werkte aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland. Ja, wie komt daar ooit? En hij dacht, hoe kan ik mijn onderzoek een beetje promoten? En toen had de PR-dame daar een fantastisch idee. Kun je niet op zoek gaan naar het monster van Loch Ness? Ja, nou, meteen National Geographic erbij. En een hele documentaire is er gemaakt. En nou ja, een heel spannende zoektocht. die uiteindelijk alleen maar oplevert dat de paling in het meer van Loch Ness zit. En dat wisten we al.
Ik stel voor dat we een keer een live uitzending vanuit Schotland doen, ja, waarbij wij ook op zoek gaan naar het monster van Loch Ness.
Het is vooral een les in hoe kan ik het wereldwijde wetenschappersnieuws halen, denk ik, met een slim experiment.
Dat is hem gelukt, want ik heb erover geschreven.
Kijk.
En we hebben het er nu weer over.
Ja, we hebben het er nu weer over.
Maar het is ook leuk.
Maar nu het echte nieuws.
Ja, je had nepnieuws over de paling, maar ook echter nieuws.
Het echte nieuws komt uit Finland. Daar is een aquarium, dat heet het Maritarium.
Ik ben nu al overtuigd.
Ja. En daar hebben ze al heel lang palingen in zitten. En afgelopen zomer gebeurde er iets geks. Een van de vrouwtjes die leek wel ziek te worden. Die kreeg uitpuilende ogen en een dikke buik en een platte staart. En ze wisten eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. Achteraf bleek dat dat vrouwtje helemaal vol met eitjes zat. En dat was heel bijzonder, want dat was nog nooit zo spontaan gelukt met palingen, om die tot voortplanting te brengen.
Het is een ontzettend grote kwestie, toch? Hoe krijg je palingen tot voortplanten in de vissenbiologie?
Ja, dat lukt wel met wat hormonen en daar moet je heel veel moeite voor doen. Maar hoe het in de natuur gaat, weten we eigenlijk niet. Want palingen zwemmen helemaal naar de Sargassozee. Dat is helemaal aan de andere kant van de oceaan. En daar planten ze zich voort in de zee. Maar niemand heeft dat ooit waargenomen. Dus we weten alleen maar dat de volwassen palingen daar naartoe gaan. En dat er kleine glasaaltjes weer terugkomen.
En wat ertussen gebeurt is eigenlijk een raadsel.
Ja, precies. En Arjan Palstra, dat is een onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Die is naar Finland gegaan om dit mysterie dus verder in kaart te brengen. En hij hoopt dat volgend jaar nog meer van die palingen rijpe eitjes zullen hebben. Zodat hij echt kan volgen van begin tot het eind hoe dat gebeurt.
Maar er is niks bijzonders met dat aquarium gebeurd. Niet dat er ineens hagelslag ingevallen is. Of...
Nee, gewoon hele oude vrouwtjespalingen. Die gaan dus kennelijk door een trigger. Ze weten dus niet wat. Dat proberen ze nu uit te vinden.
Het was een hele oude paling.
Ja.
Misschien een soort laatste redmiddel van de natuur. Dat ze dan in godsnaam maar eieren...
Ja, als ze toch de kans op... Ja.
Maar zijn die eieren bevrucht en zo?
Nee. Want die eitjes zijn overrijp geworden en het vrouwtje is ook overleden.
Oh, maar het is een ode. Wat vind je zo leuk aan die paling?
Nou, ten eerste, ik vind het niet zo lekker.
Maar dankzij jou blijft het
gunstig, zou ik zeggen.
Maar ik vind het. Ik herinner mij dat vooral van de oudjaarsavond krijg je toastjes met paling erop.
Heel oud-Hollands,
ja. Mijn oma deed dat altijd. Maar ik was meer van de toastjes met zalm. Die lagen ernaast. Maar goed, alle twee zijn er trouwens trekvissen. En dat vind ik wel heel fascinerend. Ja. Van hoe zo'n beest dus echt duizenden kilometers aflegt om zich alleen maar voor te planten. Ik kom niet eens meer terug. Hoe dat ontstaat, dat is echt...
En van zout naar zoet water en weer terug.
Precies.
Ja. Er is overigens nog een dier dat doet. De spiering is ook beroemd. Zoet en zout water.
Nou, goed om te weten.
Ode aan de spiering doen dan. Ja.
Sander, dankjewel voor jouw ode aan de paling.
We hebben geen toosje, maar
we hebben nog wel een kerstkrantje. Neem nog eentje mee op de weg naar buiten. En dan gaan wij iemand anders naar binnen vragen, terwijl wij doorgaan naar de volgende ode. Sander is vertrokken en inmiddels is aangeschoven Bart Funnekotter.
Hallo.
Neem een kerstkrantje.
Nee, dank je.
Oké. Okay. Jij bent geschiedenis...
Ik zit er gelijk goed in.
Jij bent geschiedenisredacteur, maar ook
metalhead. Nee, dat is hij ook niet.
Maar ook metalhead. En ik had nog een vraag, want wij hadden... De intro is nu een soort metalversie van Ravel Strijkkwartet geworden. Hoe zit dat met de kruisbestuiving tussen metal en klassieke muziek?
Ja, nou dat is leuk dat je daarover begint, want daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
Echt waar?
Ja, en het blijkt dat in de manier waarop ze muziek appreciëren, metalfans en fans van klassieke muziek het meest op elkaar lijken.
Ja, dus toch.
Worden er zo rustig van.
Het zijn natuurlijk allebei muziekvormen waar muzikale virtuositeit hoog aangeschreven staat. En het leent zich voor een wat obsessieve omgang met de muziek. En dat geldt voor metal en klassiek allebei. Dus dat is niet zo gek.
Ja, ik had een soort gevoel dat er een overlap was, maar ik ben blij dat het ook door de wetenschap gestaafd wordt.
Zeker.
Nou, ik ben door familieomstandigheden nieuw in de wereld van metal. Ja. Mijn zoon die houdt er nu van. En ik vind het echt ontzettend mooie muziek, maar ik doe mij meer aan folkmuziek denken dan aan klassieke muziek eigenlijk.
Ja, nou ja, het voert wat ver om dit nu helemaal uit te benen. Ik zou bijna zeggen, dit is een onderwerp voor een podcast, maar...
Ik denk het wel, als ik dit zo hoor.
Maar er zitten duidelijk klassieke, hele duidelijk compositorische klassieke componenten ook in metal.
Maar je bent hier niet voor een ode aan de metal?
Nee.
Je bent hier voor een ode aan...
Ik ben hier voor een ode aan historisch onderzoek met maatschappelijke impact. Dat is een lekkere mond vol, want dat klinkt heel sappig. Ik heb twee voorbeelden meegenomen. Eén is van historisch onderzoek dat per ongeluk maatschappelijke impact bleek te hebben. En één vorm van historisch onderzoek die heel bewust maatschappelijke impact had. En om met de per ongeluk impact te beginnen, dat is een onderzoek van eerder dit jaar. En dat is DNA-onderzoek naar de herkomst van de Filistijnen. Even kort neerzetten. Rond 1200 storten alle geavanceerde samenlevingen rondom de Middellandse Zee. Die storten in elkaar. Mycenen, de Hethieten, Babylon. En het idee was een beetje dat mede kwam door een soort van mysterieus invasievolk. Die werden de zeevolken genoemd. En die zouden al die rijken overhoop gelopen hebben, overhoop veroverd hebben. En nu zijn er dus onderzoekers geweest die in Ashkelon, dus dat is in het huidige Israël, een graf hebben gevonden. Of een grafveld waar wel 100 skeletten lagen uit deze periode van rond 1200 voor Christus. En daar hebben ze dus ook het DNA van die skeletten geprobeerd in kaart te brengen. Dat is bij 10 van de 100 maar gelukt, want het bewaart niet zo goed. En het interessante was dat ze vonden dus heel veel lokaal DNA met een lokale signatuur. Maar er waren dus ook die mysterieuze zeevolken, die troffen ze ook aan.
En dat waren de Filistijnen?
Dat waren de Filistijnen, ja, inderdaad. Ze worden ook wel de Pelester genoemd door de Egyptenaren, maar het zijn dus de Filistijnen. En het interessante is dus, die bleken uit hun DNA dus afkomstig te zijn uit het westelijk Middellandse zeegebied via Griekenland. Maar die DNA-signatuur die kom je tegen ook in graven in Sardinië en Spanje. En waarschijnlijk hebben ze een tussenstop gemaakt in Griekenland. Maar daar is waar ze oorspronkelijk vandaan komen, de Filistijnen. Nou, dan denk je dat is leuk genealogisch onderzoek.
Een beetje voor de liefhebbers.
Een beetje voor de liefhebbers.
Zou ik me kunnen voorstellen, want het gaat over, nou ja, al die rijken die je noemde, die had ik niet zomaar paraat gehad.
Nee, die zijn allemaal ruimschoots verdwenen. Maar wie sprong er bovenop? De premier van Israël, Bibi Netanyahu. En die zei, haha, kijk eens aan. De Palestijnen stammen niet af van de Filistijnen. Want de Filistijnen die komen uit Europa. Dus de Palestijnen zijn een heel ander volk. En die hebben dus geen oude claim op dit land. Net zoals de Joden dat wel hebben.
Jongen,
dus toen zaten dus die onderzoekers in één keer. Ik betwijfel ten zeerste of ze zich daarvan bewust waren van tevoren. Zaten ze op één keer midden in een hele toch wel scherpe maatschappelijke discussie. En er ontstond toen ook een soort van gesprek binnen de gemeenschap van archeologen die zich met dit soort genetisch onderzoek bezighouden. Van ja, moet je hier nou van vergewissen van tevoren of niet? Dat je onderzoek op die manier of misbruikt kan worden. Het is maar net hoe je dat ziet. En ik persoonlijk heb zoiets, publish and be damned. Dit is wat eruit komt. Natuurlijk. En dat daar iemand mee aan de haal gaat en zegt van, haha, Palestijnen, wij hebben een oudere claim dan jullie, want jullie zijn geen afstammelingen van de Filistijnen. Ja, dat zal dan wel. Ik denk,
Als je heel erg rekening gaat houden met allemaal dat soort factoren, dan gaat het hele wetenschappelijk onderzoek naar de Filistijnen.
Ja, dan blijf je aan de gang natuurlijk. Ik vond het gewoon vooral heel interessant. En zag toen een dag later tot mijn verbazing dat dit een ding was geworden.
Maar dan, je kunt zeggen publish and be damned, de feiten zijn de feiten. Maar heb je dan ook niet je bent wel als wetenschapper de eerste die de feiten zeg maar presenteert aan de wereld.
Ja.
Moet je dan toch niet zeg maar die extra mile lopen om je bewust te zijn in ieder geval van dat soort
gevoelens? De extra mile die ze hadden kunnen lopen in dit onderzoek is dat ze hadden kunnen zeggen. En overigens is het maar met 10 van de 100 skeletten gelukt. Dus de onderzoeksgroep is best wel heel klein. Dus laten we hier sowieso geen vergaande conclusies aan verbinden. Ik denk niet dat je van onderzoekers kunt verwachten die zich bezighouden met het ineenstorting van de bronstijd. Dat die zich moeten vergewissen van de huidige Israëlisch-Palestijnse kwestie. Dat gaat gewoon echt best wel veel te ver.
Maar dit waren onderzoekers die
per ongeluk onrust veroorzaakten. En dan heb ik nu nog een voorbeeld van Nederlandse onderzoekers die heel bewust midden in het maatschappelijk debat sprongen met een onderzoek naar de economische impact van de slavernij op de Nederlandse economie. Dat is een onderzoek waar 5 jaar aan gewerkt is door mensen van het IISG hier in Amsterdam. En die kwamen erop uit dat in het jaar 1770, dat zou je het hoogtepunt van het slavernijtijdperk kunnen noemen, 5,2% van het Nederlandse bruto binnenlands product afhankelijk was van slavernij. En dat gaat dus heel duidelijk niet alleen om slavenhandel, want dat was een bagatel qua inkomsten. Maar dat is ook alle spin-offs. Dus de scheepsbouw, de import van koffie en suiker en dergelijke. En wat ik aan dit onderzoek interessant vind, is dat de hele discussie rondom het Nederlands koloniaal verleden is heel moreel beladen. Maar het ontbrak nog wel eens aan feiten. En dit zijn gewoon mensen die gewoon 5 jaar lang echt monnikenwerk hebben verricht door eindeloos kasboeken uit te kammen. Rechtbankverslagen, belastingopbrengsten en werken. En uiteindelijk kom je dan met een formule en komen ze dan op deze 5,2% van het Nederlandse BBP dat het van de slavernij afhankelijk was. Ja, en daarmee sprongen ze midden in dat debat en ook heel bewust, want ik heb die onderzoeker, de hoofdonderzoeker Pepijn Brandon ook geïnterviewd. En dat is ook iemand die een zeker maatschappelijk engagement aan de dag legt en daar ook niet bang voor is om te laten blijken aan welke kant van de discussie hij staat. Maar je hebt nu wel argumenten in de hand. En toen zag je hoe ontwikkelde zich de discussie toen. Pepijn Brandon zelf zei nou 5,2%, dat is niet niks. Dat is te vergelijken met de impact van de Rotterdamse haven op de Nederlandse economie op dit moment. En aan de andere kant had je mensen die zeiden, nou ja, hoe kun je nu 5,2% van het BBP de kurk noemen waarop de Nederlandse economie drijft? Want dat is wel een hele kleine kurk. De echte kurk, dat is de landbouw in die tijd. Ook een sector waar nog veel economische dynamiek in zat. Maar dan kom je in een andere discussie terecht. Nu heb je dus feiten. Nu kan je discussiëren over, oké, wat betekende die impact? Dus dat vond ik in deze discussie was dat best wel nodig. En dat heeft ook de discussie best wel een boost gegeven. Want we hebben er toch een tijdje over gehad met z'n allen.
Ja, het zijn ook heldere cijfers.
Ja.
En je kunt ook dus wel stellen dat geschiedenis. Ik weet nog, in mijn allereerste geschiedenisles op de middelbare school ging het erover waarom doen we geschiedenis? Ja. En dat vonden we allemaal best wel moeilijk om daar een antwoord op te geven. En toch om ervan te leren dit en dat.
Ja.
Maar de beide voorbeelden die je gaf, ik heb wel het gevoel dat 2019 ook wel een jaar is waarin we allemaal veel meer naar geschiedenis en afkomst en wie zijn we eigenlijk aan het kijken
zijn. Ja, dat heeft een beetje mee te maken met dat veel van de discussies gaan over identiteit. En ja, daar leent geschiedenis zich bij uitstek, ten goede en ten kwade overigens, voor. Om dat soort discussies van minutie te voorzien. Ik moet zelf altijd zeggen dat ik ben op geschiedenis verliefd ben geworden vanwege de prachtige verhalen en het diepe inzicht dat je kan krijgen in het leven van mensen die je nooit gekend hebt, die zich heel ver van je af bevinden. En ik ben net zo geïnteresseerd in de geschiedenis van de Babyloniërs als de Russen, als de Nederlanders. Het is gewoon het tastbaar maken van een ander leven, heel ver weg, dat mij fascineert.
En heb je dan nog een voorkeur voor een van deze twee strategieën, noem ik maar. Maar even, weet je, de ene, de ondogmatische geschiedenis, gewoon uitvinden wat je uitvinden kan. En de andere van, oké, dit is een vraag die leeft in de samenleving en die gaan we oplossen.
Kijk, ik ben een alfa en ik heb natuurlijk dat alfa-minderwaardigheidscomplex. En zo genetisch onderzoek naar geschiedenis, dat is natuurlijk wel hele echte wetenschap. Dus dat vind ik wel heel tof. Dat is wat anders dan het uitkomen van rechtbankverslagen en belastingopbrengsten. Maar dat laatste is natuurlijk gewoon, je hebt een vraag, je gaat naar het archief en je gaat die vraag proberen te beantwoorden. Dus daar komt geen serendipiteit bij kijken in de zin van, wat haal ik uit dat kneekhofveld. Dat laatste, dat gewoon 5 jaar het archief induiken, dan met zoiets bovenkomen, met een antwoord op een vraag. Ja, dat is het summum als historicus.
Ik vind het een prachtig pleidooi voor de geschiedenis eigenlijk bijna.
Mooi. Ode aan de geschiedenis.
Ja,
juist.
Dankjewel.
Jo, graag gedaan.
Bart heeft de studio verlaten en inmiddels is aangeschoven Marcel Aandebrug. Welkom Marcel.
Hey, hallo.
Er staan kerstkantjes als je die behoefte voelt.
Zo.
Maar daar ben je niet voor gekomen. Je bent hier gekomen voor een ode. En dat is in jouw geval een ode aan...
De wolken.
De wolken, oké.
Ik begin met een gedicht.
Heel goed.
Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met moeder in de warme hei. De wolken schoven boven ons voorbij. En moeder vroeg wat ik in de wolken zag. En ik riep, Scandinavië en eenden. Daar gaat een dame. Schapen met een herder. De wonderen werden woord en dreven verder. Maar ik zag dat moeder met een glimlach weende. Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek, ofschoon de hemel vol van wolken hing. Ik greep niet naar de vlucht van het vreemde ding dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide en wijst me wat hij in de wolken ziet. Nu schrei ik zelf en zie in het verschiet de verre wolken waarom moeder schreide.
Mooi.
En dit is een gedicht van Martinus Nijhoff. En, nou ja.
Daar zit al heel veel in.
Daar zit al heel veel in. Ik bedoel, we kennen het allemaal. Dat naar de wolken kijken en dan figuurtje van alles erin zien. Wat je vroeger veel deed.
Prachtig. Echt ook totaal Martinus Nijhoff. Ik dacht het eigenlijk al met die cirkelbeweging die erin zit. Dat hij dan weer het kind wordt.
Ja,
en,
ja. Heel mooi.
Prachtig.
Maar het is ook een beetje, het staat voor iets in de wetenschap. Omdat we proberen het klimaat te voorspellen wat ons de komende eeuwen te wachten staat. Maar als je de voorspellingen ziet en hoeveel de aarde gaat opwarmen, dan zit daar heel veel spreiding in die modellen. En wat de wolken zullen gaan doen in de toekomst, dat is eigenlijk de grote onbekende nog steeds. Na 20, 25 jaar heel veel onderzoek en allerlei IPCC-rapporten is dat nog steeds de grote onbekende.
En dan, want in die klimaatmodellen, er moet van alles moet er inkomen. Van oceaanstromingen tot oceaantemperatuur, tot luchttemperatuur.
Ja,
tot,
ja.
En dan heb ik eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, nog nooit nagedacht over de rol van de wolken in dit alles.
Ja.
Dus ik ben wel heel benieuwd naar wat die wolken dan doen.
Ja, en die doen eigenlijk twee dingen. Ze koelen af en ze warmen op. En dat is een beetje, dat is een beetje namelijk het verwarrende, de lage wolken die weerkaatsen het zonlicht. Dus die zorgen dat er minder zonlicht op aarde valt, waardoor dat is een koelend effect.
Ja, een koude dag in de zomer als het alles bewolkt is, ja. Is dat eigenlijk.
De hoge bewolking, als de aarde opwarmt, dan zendt die ook weer straling uit. En de hoge bewolking, dat is juist de bewolking die de warmte vasthoudt, die de warmte weer terugstraalt, waardoor de aarde opwarmt. Dus wat er in de toekomst gaat gebeuren, meer hoge bewolking, meer lage bewolking. Hoe is de invloed van aerosolen zijn heel belangrijk voor de vorming van wolken. Dat zijn fijnstof, roet, allerlei deeltjes in de lucht.
Dat zijn eigenlijk de wolkencondensatiedeeltjes waarom wolken zich kunnen vormen, toch?
Precies, ja. Dus de aerosolen die in de lucht zweven en op die aerosolen kunnen zich waterdruppeltjes ja, die condenseren daar en dan krijg je wolkenvorming.
Nou
ja.
Dat gedicht van Nijhoff wordt wel steeds dieper, want ze liggen dus eigenlijk naar het gevolg van luchtverontreiniging.
Nou, maar ik vind het wel interessant, want ik heb een paar jaar geleden voor NRC heb ik ook een wiskundige geïnterviewd, Jesse Dorrestein, en die deed onderzoek naar de vorming van wolken en hoe je dat kunt toepassen in klimaatmodellen.
Ja,
en
ja.
Inderdaad, het gaat heel erg ook over de resolutie van zo'n
model.
Ja,
zeker.
Juist omdat het zo'n complex proces is van waar en wanneer en hoe die wolken ontstaan, wat voor wolken het zijn, blijft dat een lastige factor.
Omdat het zo dynamisch is en je weet zelf hoe veranderlijk de wolken zijn. En om dat dan in een klimaatmodel te vangen, dat is dat vergt zoveel rekenkracht.
Maar het lijkt me sowieso allemaal heel moeilijk in een klimaatmodel. Maar die wolken, die steken er dus, bijna een woordgrapje, steken er dus bovenuit.
Die zijn de oorzaak van dat wij niet precies weten of de aarde nou bij een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer anderhalf of vier graden gaat opwarmen. En dat is toch echt een hele grote spreiding.
Ja.
Dat, de wolken zijn daar, de onbekendheid van de wolkenreactie is daar een grote onbekende. En vorig jaar is er, NWO heeft een tiental hele grote infrastructurele projecten gelanceerd, die allemaal een hoop geld hebben gekregen. En het zogeheten Ruisdaal Observatorium is er daar eentje van, Ruisdaal naar de Schilder.
Ja, die van de beroemde wolkenluchten,
van de beroemde wolkenluchten.
Ongelukkig, is wel een hele poëtische
En het Ruisdaal Observatorium heeft dus de bedoeling om het weer boven Nederland met een veel, veel hogere resolutie te gaan volgen en in kaart te gaan brengen.
om een beetje te begrijpen hoe die wolken reageren op de omstandigheden in de lucht.
Precies. Hoeveel aerosolen, hoeveel druppeltjes, hoe veranderen wolken? Het is, dus dat is echt een heel spannend...
Het is een andere manier van wolken kijken zoals Nijhoff dan vroeger deed.
Ja.
Maar er zit toch wel een zekere romantiek ook in. Gewoon om die kern van de wolken te willen doorgronden.
Daarom dat gedicht. En ook omdat er in dat gedicht zit natuurlijk ook een soort volwassenwording. En dat is dan in die wetenschap, als ik de beeldspraak een beetje mag doortrekken, zit dat ook een beetje.
Ik denk dat je gewoon hiermee al een hele mooie ode en een stukje poëzie, onbehaarde apen, hebt binnengebracht waar wij allemaal even stil van zijn. Dankjewel Marcel, je hebt ons iets meegegeven om te overdenken.
Nou, graag gedaan.
Ik denk dat wij volgende keer beter naar de wolken gaan kijken en daar dan wat aanvullende gedachten over hebben.
Goed zo.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Doei.
Marcel heeft ons verlaten en in zijn plaats is gekomen, aangeschoven, Cosette Molijn.
Hi.
Hoi Cosette. Jij schrijft over techniek en duurzaamheid. De mensen kennen je misschien van de aflevering over kernenergie. En welke ode breng jij hier de studio in?
Ik wil graag een ode brengen aan The Dark Side of the Moon.
Mooi.
Begin dit jaar, op 3 januari, is er een Chinese... ruimtevaartuig geland op de verre kant van de maan. Dat is de kant die wij vanaf de aarde eigenlijk nooit zien. En dat was baanbrekend, omdat we zijn al vaker op de maan geland. Maar eigenlijk nog nooit aan die kant. Dat contrast, dat het eigenlijk de maan best wel dichtbij staat. En we al veel verder gaan dan de maan. Al jaren, maar eigenlijk die kant gewoon moeilijk is om te landen, omdat we er gewoon geen communicatie mee kunnen hebben.
Ja, dat is wel mooi gezegd, want er is al eerder een lander op Titan, een maan van Saturnus, geland dan op de achterkant van de maan.
Ja, de schaduwzijde van de maan. Maar het is ook wel mooi symbolisch, juist in dit Apollo-jubileumjaar. Hè? De eerste mens op de maan, 50 jaar
geleden. Had ik nog niet eens aan gedacht, maar inderdaad, ja.
En is het zo dat, je zegt al aan, van ik dacht eerst toen je het zei van voorkant, achterkant van de maan, wat maakt het uit? Weet je, van die maan, die is er toch en hij is best dichtbij en we kunnen tegenwoordig zoveel. Maar wat je vertelde over die communicatie die lastiger is, toen dacht ik ineens, er zitten ook echt wel wat extra technische uitdagingen die erbij komen kijken als je naar de achterkant van de maan wil.
Ja, want in principe is het heel simpel. Je kunt gewoon geen lijn trekken, geen rechte lijn naar de achterkant van de maan.
Er zit ongeveer, 6000 kilometer maansteen zit ertussen.
Klopt. Dus wat ze hebben gedaan ook is, in 7 maanden eerder hebben ze een communicatiesatelliet daar naartoe gestuurd. Ze stond op 65.000 kilometer van de maan af, dus aan de andere kant. En daarmee, via die satelliet, kun je dus wel, wat is het, communiceren met die achterkant. Dus je kunt... Die satelliet zag zowel de aarde als die kant. En,
maar wat ga je dan meten op de achterkant van de maan? Wat zijn dan de vragen die je daar bijvoorbeeld kan stellen?
Er wordt veel grondonderzoek gedaan. Wat zij bijvoorbeeld ook hebben gedaan is een hermetisch afgesloten doos, even simpel gezegd. Om te kijken of ze daarin plantjes... en andere organismen kunnen laten groeien. Kijken hoe lang dat... Dus ze hebben zaadjes van katoenplanten volgens mij meegenomen.
En is er al iets bekend? Ik bedoel, we zijn nu bijna een jaar verder. Zijn er al data?
Ik weet nog in die eerste dagen, toen de landing net gelukt was... en dan kwamen die foto's binnen van die plantjes. Yeah, het was een soort Big Brother katoenplant op de maan, zeg maar.
Ja, maar het was een best bizarre... Big Brother huis staat dat een jaar geleden. Ik bedoel, zijn er nog pikante dingen tussen de plantjes voorgevallen?
Nee, ze zijn heel snel doodgegaan ook, want dan gaat de zon onder op die kant. Want dus het heet dan in het Engels vaak de dark side of the moon, maar er wordt vaak bedoeld de achterkant. Maar de achterkant is net als de voorkant, alleen... We zien hem gewoon nooit, omdat de maan de altijd dezelfde kant van de bol naar ons toegekeerd houdt, naar de aarde. Maar het licht en donker is gewoon precies hetzelfde als... het is niet dat het daar altijd donker is.
Voor ons is het gewoon onzichtbaar. En dat voedt natuurlijk wel echt ontzettend veel fantasie. Hè? Er zijn wel wat films over gemaakt, wat sci-fi horrorfilm, ja, de Dark Side of the Moon.
Een Duitse basis zijn de vol nazi's op de achterkant van de maan.
Iron Sky, inderdaad. En het is een film uit 2012 en daarin zouden de nazi's in 2018, dus dat is vorig jaar zou dat al geweest zijn, de aarde toch hebben teruggepakt.
Vanaf de achterkant van de maan.
Ja.
Maar de Russen, die hebben het eerst een foto van de achterkant van de maan gedaan. Dat was de tijd dat de Russen echt totaal leidend waren. Ik denk
1959.
En dit is natuurlijk toch ook een stuntje met die plantjes. En de Chinezen laten gewoon zien wat ze kunnen.
Maar dat is zoals heel veel ruimtevaart een stunt of een demonstratie is van technologisch vermogen. En in dat opzicht is het ook interessant dat dat een Chinese missie was, waar het ineens over de hele wereld over ging.
En ook niet toevallig dat het in het 50-jarig bestaan van die eerste maanlanding door mensen is. Dat kan geen toeval zijn.
Nee, daar zullen ze over nagedacht hebben. Dat geloof ik ook wel.
Wie weet zijn er over 50 jaar wel mensen op de achterkant van de maan.
Of een katoenplantage.
Ja, dan kun je komen daar je spijkerbroeken. Maar is dat duurzaam dan? Nou, dat is weer een andere vraag.
Dat is een andere vraag. En dankjewel, Cosette, voor deze ode aan de achterkant van de maan.
Oké, dankjewel.
Het apenroulette gaat nog even door. Cosette heeft de studio verlaten en Nikki is binnengekomen. Hoi, Nikki.
Hallo.
Nikki Korteweg, jij schrijft over medische onderwerpen voor NRC. Wat voor ode heb jij meegebracht?
Ik breng een ode aan psychedelica-onderzoekers.
Psychedelica-onderzoekers.
Ja, psychedelica zoals ketamine en MDMA en paddo's waar psilocybine in zit. Die kennen sommige luisteraars misschien wel uit het partycircuit en van de feestelijke stemming die je ervan kunt krijgen. Maar sinds kort doen wetenschappers daar ook echt serieus onderzoek naar bij ernstige aandoeningen. Waar mensen echt heel erg aan lijden, depressie en PTSS. En dat vergt moed, want dat zijn natuurlijk gewoon drugs. Met een slechte reputatie. Je kan er verslaafd aan raken. Er zijn bijwerkingen, er zijn excessen waarbij mensen uit ramen springen of hartstilstanden krijgen. En als onderzoeker krijg je dan te maken met vooroordelen, negatieve reacties, collega's die er niks van vinden. En het kan zelfs je carrière schaden. Er zijn carrières aan ten onder gegaan. Dus ik vind dat die psychedelica onderzoekers wel een kleine ode verdienen.
Jazeker. En kun je dan zeggen dat ze een beetje uit het verdomhoekje zijn gekomen de afgelopen jaren? Dat nu gangbaarder is dan 10 jaar geleden bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat 10 jaar geleden was het nog niet zo bon ton. Ja, ik weet ook niet of dat nu al zo is. Want ik was op een congres dit jaar en daar proefde ik wel ook echt die enorme voorzichtigheid. Omdat het toch wel een heikele kwestie is. Er is ook een Nederlandse onderzoeker, een flamboyante hoogleraar, Jan Bastiaans, die jaren geleden met LSD mensen met oorlogstrauma's wilde behandelen. En dat aanvankelijk was hij heel succesvol, stond hij ook echt op een voetstuk.
Ja, in de jaren 60 was dat.
Ja,
50,
maar 60. Hij is daar best wel lang mee doorgegaan, ook toen hij al van het voetstuk gevallen was en... Nou ja, uiteindelijk is hij echt wel verguisd om zijn methodes. Hij behandelde die mensen ook alleen in een villa. En uiteindelijk is er ook zelfs iemand overleden. Dus nou, dat kan heel vervelend aflopen. Maar de laatste jaren wordt er dus toch wel steeds weer onderzoek gedaan naar de effecten van dit soort psychedelica bij depressie bijvoorbeeld.
Ja, want het is eigenlijk de geschiedenis is eigenlijk net de geschiedenis van de deltawerken. Zeg maar in de jaren 50 en 60 werd er heel veel onderzoek gedaan en werd de LSD ook gratis verstrekt aan onderzoekers om eens te kijken wat je ermee kon doen. En er is best veel onderzoek gedaan. En toen is er in de tweede helft van de jaren 60 een soort crackdown gegaan. Er zijn alle zeearmen dichtgegooid. Ja. Van er wordt niet meer gedaan. Er werd op de verboden lijst. Alle instituten werden gesloten. En je werd, precies wat je zegt, je werd verketterd als je het ging doen. En nu lijkt het een beetje zoals de volkerraksluizen nu ook een beetje open gaan. Om toch nog wat zout water in de delta te laten.
Dit is echt een van de bijzonderste analogieën die ik deze week heb gehoord. Maar heel inzichtelijk.
Maar Nikki, als ik goed heb geluisterd, die reputatie van die psychedelica, die straalt dus ook een beetje af op het onderzoek eromheen. En zeker als je dat onderzoek van Bastiaans, daar was ook wel wat mee mis.
Absoluut.
Hoe doen gaan die onderzoekers van nu daarmee om? Hoe zorgen ze ervoor dat het zeg maar ingekapseld is in nette wetenschap?
Nou ja, precies. Ze willen dat gewoon heel open en helder doen. Dus je moet sowieso natuurlijk van tevoren je proefopzet aanmelden. En de medische ethische commissie moet daar naar kijken. En ze leggen alles heel duidelijk vast. Met ketamine wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij depressie. En er zijn echt heel veel belovende resultaten bij. Maar ook met psilocybine wordt onderzoek gedaan. En wat je daar bijvoorbeeld ziet, is dat ze patiënten een dosis geven en dan daarna een soort psychologische sessie geven, waarbij twee therapeuten aanwezig zijn. Dus het zijn er altijd twee. Dus dan heb je ook niet een rare, obscure situatie waarin een patiënt helemaal aan het hallucineren is en een therapeut kan doen wat hij wil zonder controle. Dus er wordt echt wel op allerlei punten op gelet dat het niet uit de hand kan lopen en dat heel duidelijk is hoeveel mensen krijgen en hoe lang dat duurt.
Dus die psychedelica revival, zeg maar, als ik het zo mag noemen, die verloopt wel anders dan wat we in de jaren 60 en 70 zagen.
Nou ja, toen was er, het is eigenlijk uit de hand gelopen, omdat Timothy Leary en nog zo'n paar van dat soort LSD-profeten, die juist in een tijd van enorme sociale onrust gingen ze die LSD ook promoten als een manier om weg uit de burgerlijke samenleving te gaan. Terwijl het openbare gezag met angst en beven zag dat er steeds meer dienstweigeraars kwamen voor de oorlog in Vietnam, gingen die LSD-profeten dat nog eens een keer aanjagen van je hebt allemaal van die leuzes die ik nog even ben vergeten. Stap eruit. En er werden ook allemaal verhalen. Het was ook een soort culture war zoals we dat nu ook hebben. Terwijl dat onderzoek wat ze toen deden, was echt veelbelovend. Ook met het depressie ook al. Ja, en dat werd allemaal gestopt.
Ja, maar dat is ook wel een beetje inderdaad het nek uitsteken heeft ermee te maken dat het aan de ene kant heel goed en veelbelovend kan zijn, maar dat het ook mis kan. We hebben het net over de schaduwzijde van de moon gehad.
Ja,
maar
hier zit ook een enorme schaduwzijde aan. Ja. En ja, dat is ook natuurlijk de angst. Ook om dit soort onderzoek goed te keuren en te doen. Ja, en uiteindelijk ook om zo'n middel dan als medicijn op de markt te brengen. Je krijgt natuurlijk toch gewoon, mensen kunnen daar verslaafd aan raken. Er kan misbruik van gemaakt worden. Dus het moet gewoon heel goed uitgezocht worden hoe het als medicijn werkt. Dus ja, ze benaderen het nu echt gewoon als medicijn.
En ik vind het wel interessant dat het misschien wel voorzichtiger mee om wordt gegaan dan met andere medicijnen. Ik bedoel, de opiaten zijn ook gewoon in Amerika veel te verslavende stoffen.
Ja, precies. Kijken wat daar.
Ja,
absoluut.
Dat is ook dat voedt ook de angst natuurlijk hier weer voor die verslaving.
Ja.
En
als je dat, je hebt het zo'n beetje geobserveerd in 2019, wat er allemaal gebeurd is, verwacht je dan voor komend jaar dat er daar echt stappen ingezet worden? Of blijft het nog binnen de wetenschap op dit moment? Dus is het nog iets wat vooral in onderzoek een rol speelt? Of gaan we op een gegeven moment ook naar een situatie waarin dingen op de markt gaan komen, vergoed gaan worden?
Nou, in het geval van ketamine, daar is het in Amerika is dit jaar een neusspray op de markt gekomen voor een heel beperkte patiëntengroep. En dat wordt natuurlijk heel erg goed gemonitord ook. En die aanvraag die loopt voor Europa nog, dat zal nog een aantal jaren duren. Maar daar is dus al een zicht op dat het ook voor patiënten bereikbaar gaat worden. En ondertussen loopt er een grote trial in Nederland bijvoorbeeld bij Robert Schoevers in Groningen. Waar hij ook al patiënten onder voorwaarden kan opnemen die ook graag in zo'n experimentele setting dat zouden willen proberen. En voor psilocybine zie je dat ook. Er zijn ook wel veelbelovende resultaten. In Londen wordt er al langer onderzoek naar gedaan. En daar is ook wel zicht op dat dan de komende jaren misschien wat breder zal uitkomen. Ik weet niet of dat echt al ook op de markt gaat komen. Maar
we zijn dus al wel duidelijk verder dan onderzoekers met een plan, met een voornemen om dit te gaan
uitbreiden. Wordt wel echt al gebruikt. En omdat het zo'n nare ziekte is en zoveel mensen echt wel zwaar lijden, wordt er ook wel haast mee gemaakt.
En dan heb je het over depressie en ketamine.
Ja, en psilocybine wordt ook bij depressie, onbehandelbare depressie, gebruikt. Het is 1/3 van de patiënten met zware depressie, daar werkt gewoon niets van de bestaande middelen bij. Dus die hebben van allerlei dingen geprobeerd, maar die vallen steeds terug. Die lijden echt jarenlang. En dan is het natuurlijk wel fijn als er dan een nieuw middel is wat op een hele andere manier werkt. Maar ook hier zijn er altijd mensen die voor wie het niet werkt, hoor. Er zijn altijd wel, ja, ik denk dat het dan voor 1/3 van de patiënten die dit probeert ook weer niet werkt. Dus het is geen heilige graal, maar het is wel veelbelovend. Het zijn veelbelovende middelen om uit te proberen.
Wat ik me dan tenslotte nog afvroeg is, heeft de hersenwetenschapper ook nog iets aan? Weet je wel, wij nieuwsgierige mensen die willen weten hoe zelfbewustzijn werkt of onze gemoedstoestand en hoe je die kan beïnvloeden. Zijn wetenschappers op die reden misschien ook stiekem gewoon een beetje enthousiast om hiermee aan de slag te gaan?
Ja, zeker. Er wordt wel ook gebruikt om uit te zoeken wat er nou precies gebeurt bij bijvoorbeeld depressie. Want dat is ook nog een groot mysterie eigenlijk wat er dan in je hersenen gebeurt. En bijvoorbeeld bij ketamine zie je inderdaad dat er in allerlei onderzoeken dat ze zien dat zenuwcellen uitgroeien, dat ze meer uitlopers maken. En dat is juist een proces wat bij depressie niet goed gaat.
En dan tot slot nog een klein disclaimer voor de kerstborrel. Don't try this at home of...
Nee, volg de gewone weg, de officiële weg.
Duidelijk. Dankjewel, Nicky, voor deze ode aan de psychedelica. Of wou je nog iets vragen?
Nu bij, nee, ik wou er een kerstkrantje aanbieden.
Ja, nee, natuurlijk. Het is wel weer zover.
Voor een placebo, hè? Ja. Dankjewel.
Hendrik, spiering. De spiering kwam al even voorbij, maar jouw ode nog niet. En daarvoor is het nu tijd.
Ik heb ook een soort gedicht. Het is geen echt gedicht. Het is eigenlijk wat je in de jaren 60 een ready-made noemde. Dat zijn eigenlijk mijn aantekeningen. Maar geïnspireerd door Marcel zag gekeken naar. Ik denk, god, het is net een. Het had zo'n gedicht van Kees Budding kunnen zijn. Ja, Kees Budding kan het natuurlijk veel beter. Ik begin.
Nou, nu maak je me heel benieuwd.
Neandertaler, oude paarden, Denisova-mensen, steppenvolkeren, Homo sapiens, kruisridders, Filistijnen, bronstijdkrijgers, jagers, verzamelaars. Diep verborgen is nu alles open. Geboren in oude botten, geeft nieuw leven aan mensen, dieren van lang geleden. De derde revolutie in de archeologie.
Mooi.
Wauw.
Ik zag het ook wel even voor me toen ik even mijn ogen dicht deed.
Ja, er wordt niet in geschreid, maar het gaat dus over de paleo-DNA-revolutie.
Ja, en de Filistijnen kwamen ook weer voorbij.
En er werden mensen in tot leven gewekt. Want, en jij noemde het de derde revolutie. Laten we daar... beginnen. Ik ben sowieso ook benieuwd naar de andere twee.
Dat is zo gezegd. De eerste revolutie in de archeologie is eigenlijk het geboorte van de archeologie, want er werd eigenlijk al sinds mensenheugenis werden graven geplunderd en leuke dingen gevonden. Maar pas in het begin van de 19e eeuw is er zeg maar een systematisch systeem gekomen dat het wel interessant is om te kijken in welke laag dingen zitten en dat je dus goed moet onthouden of opschrijven hoe dingen gevonden worden en dat je daar dan allerlei conclusies uit kunt halen. Zeg maar alles wat vanzelfsprekend is in de archeologie eigenlijk. Dat is de eerste revolutie, de geboorte. Eigenlijk.
De professionalisering van het veld. Van het vakgebied.
Dat er dus aantekeningen werden bijgehouden en dat het professioneel werd gedaan. De tweede is is niet eens zo heel lang geleden. Het is eind jaren 40. De ontdekking van de C14 dateringsmethode. Want daarvoor had je alleen maar die lagen. En dan kon je wel zien dat zeg maar de bronstijd voor de ijzertijd kwam. Maar wanneer dat dan precies was, dat wist je eigenlijk niet.
Je kon tijdperken relatief ten opzichte van elkaar ordenen.
Ja.
Maar je kon niet zeggen dat was, als het ver genoeg was en je had geen historische bronnen, dat was 5000 jaar geleden.
Ja, want dan, er waren wel allerlei trucjes. Je kon via de Egyptenaren kon je dan natuurlijk wel ongeveer zien hoe het allemaal zat. Maar je had geen absolute datering.
Nee, het is eigenlijk gewoon een soort kalender van de geschiedenis had je opeens.
En daar zijn we nu ook al wel aan gewend. Maar het was een totale revolutie natuurlijk. Want ineens bleek ook het niet helemaal te kloppen natuurlijk. Maar ook dingen veel ouder te zijn dan gedacht. Of juist veel jonger. En dit is eigenlijk vergelijkbaar. Het is eigenlijk in 2010 echt begonnen met het onthullen van het Neandertaal-genoom. En dan zitten we dus gelijk al 40, 50.000 jaar geleden. Dat ze dus het oude botten, via allerlei technieken, het DNA kunnen reconstrueren en ook kunnen onderscheiden van modern DNA. Dat is een enorme industrie zit daarachter.
En in zekere zin lijkt het is dus een technische revolutie, net als de C14-revolutie.
Ja, absoluut een technische revolutie.
De techniek die vordert en die maakt ineens mogelijk dat je vragen kan stellen en beantwoorden.
Ja, dat er een hele nieuwe dimensie. Want je kan dus ineens verwantschappen tussen Neandertalers en moderne mensen. Dat was een grote omslag in het denken. Want daarvoor hadden ze al wel stukjes, kleine stukjes DNA gevonden van Neandertalers. En die bleken niet erg verwant met de moderne mens. Dus er was geen menging met de moderne mens. Dat was een logische conclusie. Toen het hele DNA kwam, ja, bleek er dus enorme menging te zijn geweest. En dat veranderde het hele denken over onze relatie met onze naastverwante mensachtige. In hetzelfde jaar werd er ook nog een botje geanalyseerd waarin een hele nieuwe mensensoort bleek te zitten, aan het DNA te zien.
Welke soort was dat?
De Denisova-mens. Dus een verwant van de Neandertalen. Een soort Neandertalen, maar echt anders. Nou, en zo ging het maar door. Bart had het net over de Filistijnen. Ik heb zelf wel eens geschreven over kruisridders die dan bepaald DNA hadden. Wat ook weer een nieuw, dat was dan weer niet zo revolutionair, maar het was toch alweer een dingetje in de puzzel. Maar het is vooral dat het overal in voorkomt. En wat ook heel invloedrijk is geweest, is de analyse van graven uit de steentijd en bronstijd. Dat je dus ziet dat er eerste jagers-verzamelaars die in Europa woonden, die ziet het over de hele wereld, door migrerende boeren worden verplaatst eigenlijk. Dat je dan ineens heel nieuw DNA, kan je ook de bron terugvinden. En zo gaat het maar door.
Wat ik nog me dan afvraag is dat die vakgebieden worden in de 19e eeuw, worden het allemaal aparte zuiltjes. Maar als ik het jou zo goed hoor, dan moesten de archeologen eerst een soort halve natuurkundige worden om de C14-methode te snappen. En nu moeten ze ook nog diep de genetica in om deze techniek te kunnen gebruiken.
Je moet er wel wat vanaf weten, want maar het zijn gewoon, een specialisme. Dat zijn dus natuurkundigen die aan voor C14 aan een archeologisch team worden toegevoegd en hun eigen lab hebben. En zo gaat het met de genetici ook. Maar je krijgt dus genetici die heel veel van de archeologie weten, dus, en archeologen die heel veel van genetica weten.
Dus eigenlijk de geboorte van een nieuw beroep, kunnen we wel zeggen, de paleogeneticus.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En ik hoorde ook al dat het dus ook sociaal verandert er heel veel. Want er zijn allemaal archeologen, die hebben natuurlijk allemaal in hun archiefkasten botten liggen die ze al 20 jaar geleden opgegraven. En die zijn ineens bij wijze van spreken geld waard. Want ik hoorde laatst dat die David Reich, die heeft grote onderzoeken gedaan. En die heeft met al die mensen contact van, mag ik een gaatje boren in de schedel in jouw kast? Ja, dat allemaal hoop gedoe, maar dat kan dan. En er was laatst er kwam een andere onderzoeksgroep. Die zei, waarom heb je dat aan David Reich gegeven? Waarom heb je dat niet aan mij gegeven? Een ruzie waar archeologen nog nooit bij stil hadden gestaan.
Een bottenoorlog.
Ja. Dus daar is concurrentie ook over.
Is dat dan de schaduwzijde van de paleo-DNA?
Er is altijd een achterkant van iets, Schenna.
Dat maakt me wel nieuwsgierig. We zijn denk ik aan het einde gekomen van jouw ode. En we hebben nog twee odes te gaan. En dan ga ik toch naar jou kijken, Gemma, voor de voorlaatste ode.
Nou, ik had een leuk plan. Ik dacht, ik ga een ode brengen aan het meest ondergewaardeerde dier van het afgelopen jaar. Is dat bijvoorbeeld de bocheldansvlieg, een nieuwe soort die afgelopen, ongeveer een jaar geleden in de Enzi-groeven in Limburg werd ontdekt. Dat leuke naam, maar niemand heeft het daarna ooit nog over de bocheldansvlieg gehad. Of is dat misschien zelfs de eikenprocessierups? We hebben het allemaal over hem gehad, maar echt gewaardeerd werd hij niet. Terwijl hij toch vanuit biologisch oogpunt is hij heel erg leuk. Als je allemaal eikenprocessierupsen achter elkaar zet, dan beginnen ze in een processie rond te lopen. Nou ja, of is dat misschien de noordelijke witte neushoorn? Een soort die we blijkbaar zo ondergewaardeerd hebben dat hij opeens op het punt van uitsterven stond en we hem nu weer in het lab tot leven werken. Ik wist het niet. En toen ging ik denken, ja, dat is ook niet zo gek. Want er zijn in totaal, als je alle dieren, planten, schimmels, alles meerekent, kennen we iets van 1,8 miljoen soorten nu. Naar schatting zijn er iets van, nog eens 7 miljoen soorten die er wel bestaan, maar die we niet kennen. Dus één soort uitkiezen. Er zijn heel veel soorten onderbelicht, ondergewaardeerd.
De meeste eigenlijk,
onbemind.
Als ik het zo
Ja, en toen dacht ik, ik ga een ode brengen aan de biodiversiteit. Het was in mei van dit jaar kwam het IPBES-rapport uit. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Een soort biodiversiteitstegenhanger van het IPCC-rapport. En daarin stond, dat werd een beetje opgeklopt van pakweg 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Wat ook weer een beetje natte vingerwerk was. Want zoals gezegd, we weten niet hoeveel soorten er zijn. Maar het liet wel zien, de biodiversiteit gaat ontzettend hard achteruit. Dat zie je ook in Nederland al. Iets van 8% van de zoogdieren is bedreigd of ernstig bedreigd. 22% van de bijen, 28% van de reptielen. En we gaan heel vaak hebben we het over het nut van die soorten. Dus als je naar insecten gaat kijken, het nut voor ons als bestuivers. Als we het naar die neushoorn weer even teruggaan over het nut van zo'n dier in het ecosysteem. Maar ik wilde eigenlijk gewoon zeggen, biodiversiteit is ook zo ontzettend mooi vanwege die rijkdom. Het is een soort intrinsieke waarde, denk ik, dat we allerlei soorten hebben en dat we er steeds meer leren kennen. Elk jaar komen er weer heel veel soorten bij die we leren kennen. Nou ja, Lucas, jij houdt altijd een soortenblog bij. Heb je
ja, ik heb allemaal alerts aanstaan. Ik krijg e-mailtjes en Twitter-notificaties als er ergens melding wordt gemaakt van new species. En dan ga ik altijd even kijken wat er is bijgekomen.
Ja, dus en dat is ook nu weer, weet je, vissen, gekko's, kreeften, noem maar op. En daarom wil ik ervoor pleiten, ga voor één keer open je hart even voor alle leuke, onogelijke, soms misschien bij tijd en wijle zelfs vervelende dieren. Maar wees blij dat ze er allemaal zijn.
Ik vind het prachtig.
Ja, prachtig.
En tegelijkertijd denk ik ook dat ze met z'n zoveel zijn, is misschien ook wel het probleem. Weet je, we hebben een paar dieren zijn uitgegroeid tot iconen. En die zijn in onze verhalen, komen die voor. Daarvan hollen we naar het hok in de dierentuin, ja. Want die willen we als eerste zien.
Disney films en The Lion King. Ja,
ja, en dat zijn dan de uitverkorenen waar we ons zeg maar zorgen over kunnen maken. Net zoals die noordelijke witte neushoorn die je noemt. Die heeft dat nog voor zich, ook al is die bijna uitgestorven. Maar het is wel een dier wat we allemaal kennen. En dan is daaronder, weet je, dat is het topje van de piramide. En dan heb je daaronder heb je al dat andere wat er krioelt en kruipt en leeft. En gewoon probeert te zijn op deze aarde. En ja, zie daar maar eens harten voor te winnen.
Ja, ja, zeker voor mensen die in een steenwoestijn leven, in een stad. Is natuurlijk daar kan je het ook zien natuurlijk, onder de tegels. En dat enorme bouwwerk, dat systeem van de natuur, wat door de evolutie zo is bijgeveild dat het allemaal precies op elkaar past of juist niet. En dan gaat het allemaal weer veranderen. Het is een enorm gebouw. Het is zeg maar, je moet, ja, ik wil niet zeggen dieper nadenken om het te begrijpen. Maar je moet wel op een andere manier, het is een andere beleving van schoonheid dan wanneer je een leuke panda door het bos ziet lopen.
Maar het is wel inderdaad, ook al in je eigen achtertuin kun je een jungle aan soorten vinden.
Ja, zeker en bij de insecten.
Ik interviewde laatst de emeritus hoogleraar Herbert Prins uit Wageningen. En die zei van ja, de mens wordt vaak gezien als kroon op de schepping. Maar de pissebed is net zo goed kroon op de schepping. Alle soorten die er nu zijn, zijn ook het resultaat van evolutie. En hebben hun plek om hier te zijn.
Ja, want er zijn natuurlijk eigenschappen die ons uniek maken. Maar wij mensen vinden dat toevallig de belangrijkste eigenschap. Ja. Terwijl het unieke eigenschap van een bepaalde pissebedsoort die een bijzonder soort grasnet kan omzetten en eten.
Ja, die kan zich heel uniek. Mooi tot een bolletje oprollen bijvoorbeeld. Nou ja,
dat vinden wij er weer minder interessant.
Ja, ik ben niet zo lenig dat dat kan.
Nee, ik was een keertje diep onder de indruk bij de gedachte. Die las ik ergens dat weet je, dat je een tot aan jou en het ontstaan van een leven kun je gewoon een keten van voorouders neerzetten. 4 miljard jaar terug en die veranderen dan allemaal van vorm. Maar datzelfde trucje kun je doen voor elk levensvorm op aarde. Alles wat je om je heen ziet, kan die lijn terugleggen naar het begin. En dat, nou ja, dan als je het hebt over die intrinsieke waarde, weet je, ze zijn zo ver gekomen en gaan ze het halen. Dat is dan
Richard Dawkins heeft daar echt zijn allerbeste boek, vind ik persoonlijk. Niet iedereen zal het met me eens zijn. Dat is The Ancestor's Tale. Dat is ook in het Nederlands vertaald. En dat begint bij de mens en gaat eigenlijk zo terug en neemt hier en daar wat afslagen. Dus dan heb je een hoofdstuk. Op een gegeven moment kom je bij de sponsen. En dan kom je gaat steeds verder terug tot je bij het allereerste leven eindigt. Met allemaal, ieder levensvorm heeft zo zijn eigen hoofdstuk. En dat wordt een heel dat hele gebouw, dat hele systeem wordt zo langzaam zichtbaar gemaakt. Echt prachtig.
Maar als jullie mij toestaan, zou ik van al die mooie dieren er toch graag eentje in het bijzonder nog even uitlichten.
Dit is jouw ode.
Dit wordt mijn ode.
Luisteraars, we gaan nu luisteren naar de ode van Lucas Brouwers.
En Nou ja, ik begin gewoon. Als ik aan jou denk, dan ga ik dromen. Beeld ik me in hoe het is om te proeven met mijn vingertoppen. Hoe het is om mijn armen uit te strekken, steeds verder, verder, ver voorbij wat ik zelf voor mogelijk dacht. Om mezelf op te vouwen en mijn lijf door het smalste gaatje te friemelen. Om niet langer één zwaar brein te torsen, maar 8 hele kleintjes. Om niet precies te weten wat mijn ledematen uitspoken. Om bij elke emotie in mijn lijf van kleur te verschieten. Om schalen te breken en schelpen te kraken. Om 3 harten blauw bloed door mijn aderen te laten pompen. 8-armig wonder, zachtlijvig lubberdier. Wat is het onmogelijk om me dat allemaal voor te stellen? Je bent onvoorstelbaar, octopus. En de mensen die me een beetje kennen, die weten het al dat de octopus mijn absolute lievelingsdier is. Ik loop hier op de redactie altijd te pronken met mijn octopusmok.
Maar eigenlijk ook wel begrijpelijk, want het is een onvoorstelbaar dier.
Ja, je hebt ook een keer een heel mooi artikel daarover geschreven.
Ja, en daarin probeerde ik me toch voor te stellen hoe het is om een octopus te zijn. Ik denk dat het bijzonderste van een octopus dat iedereen zou moeten weten is dus, vind ik, dat naast het brein dat de octopus ongeveer bij zijn oog heeft zitten, net zoals alle andere dieren, die nog 8 hele dikke zenuwknopen heeft in elk van zijn armen. Een soort zenuwbundels die veel meer zijn dan de zenuwbanen die... Ja, wij zijn toch een soort centraal georganiseerd dier met een brein en dan allemaal snelwegen die daar naartoe leiden. En de octopus heeft dat dus anders geregeld. En zijn 8 armen die hebben eigenlijk hun eigen gedistribueerd netwerk. En een van mijn favoriete denkers over octopussen is Peter Gottfried Smith. En die heeft ook een mooi...
Is dat ook zijn beroep? Octopus filosoof?
Of? Hij is filosoof en duiker. Hij combineert dat. Dus overdag tussen de boeken en in het weekend trekt hij een wetsuit aan. Hij heeft een mooi boek geschreven, Other Minds. En hij blijft ook gefascineerd door die octopus, net zoals ik. En hij blijft dat ook. En hij heeft in 2019 heeft hij weer een mooi artikel geschreven over hoe dat dan is als die ledematen voor een deel door iets anders aangestuurd worden dan dat centrale brein, hoe dat dan is. Hij stelt het inmiddels niet meer voor alsof de octopus een soort passant is in zijn eigen lichaam die maar alle kanten op wordt gevoerd. Maar hij stelt het zich wel voor dat als de octopus er niet bij nadenkt dat die tentakels of die armen een groot zelfstandig leven hebben, maar dat de octopus zijn aandacht wel kan richten en een beetje kan overnemen. En dus op die manier...
Een soort moeder over zijn... Of,
het is dus wel...
Of een vloot van schepen met een centrale commando die veel vrijheid laat aan de losse schepen.
Dat een beetje. En in die organisatie zit voor mij toch... Vind ik wonderlijk. Ja. Weet je, dat het een dier wat op zo'n andere manier in elkaar zit dan wij of de neushoorn. Of...
Ik voel een podcast aankomen trouwens over de octopus.
Ja, maar ik heb wel meerdere podcast afleveringen gehoord tussen al deze ouders.
Heb jij ook met andere 8-potige dieren dan een band? Ik bedoel, de spin bijvoorbeeld. Of vind je die toch inferieur omdat die niet zulke zelfdenkende...
Ik vind de octopus wel interessanter omdat het ook... En dat is dan toch een beetje die menselijke blik die Hendrik al noemde, cognitief en interessant.
Ja, het is een veel complexer dier dan een spin.
Ja, een octopus een octopus heeft streken. Octopus kan ontsnappen uit zijn aquarium, weet je. En die kan de verzorgers tot wanhoop drijven in wat hij nu weer heeft uitgehaald.
Ja, en het is ook echt vastgesteld slim. Dat is een bepaald soort hoge intelligentie. En het gekke vind ik van octopus is dat ze niet zo oud worden. En dan, het is ook zo'n wet in de natuur dat dieren die oud worden... Daar heeft het zin om te investeren in intelligentie.
Denk maar aan dolfijn, olifant.
Ja, worden allemaal oud. Ja. Alleen de octopus niet. Waarom? Wat voor geheimzinnigs systeem?
Hoe oud wordt hij dan?
Een paar jaar maar.
Ja, een paar jaar. Dus op een gegeven moment is het leven van het octopus voorbij. En dit is dus een van de raadsels die de octopus ons stelt. Waar mensen dus mee aan het worstelen zijn van hoe werkt dat.
En van wie was dat gedicht nou?
Van mezelf.
Ah, prachtig.
Dankjewel.
Onze eigen octopusfilosoof, ja.
In sommige jaren heb je heel mooi octopusonderzoek.
Andere jaren weer wat minder.
2019 viel een beetje tegen. 2018 eindigde met een bijzonder octopus-experiment waar iedereen het over had. Toen hadden onderzoekers MDMA aan octopussen gegeven. En die gingen dan ook ineens sociale gedrag vertonen.
Alles komt samen van vandaag.
Ook een beetje wetenschapskritiek. In 2019 kwam de kritiek los op dat experiment. Ja. Niet helemaal zuiver uitgevoerd.
Te moeilijk.
Ze hebben geen placebo groep gebruikt. Nee. Ze hebben dus een octopus voor voor en een octopus nagemeten. Ja. Maar ze hebben niet een octopus gemeten die ze niks gaven voor en na, zeg maar. Dus of MDMA octopussen ook socialer maakt, moet nog blijken. Ja, ik denk dat we daarmee de ode aan 2019 wel hebben volbracht. Ik zag ook dat iedereen nog een keertje gaat terugkomen, want wij moeten nog 2020 in gaan luiden op een mooi wetenschapsjaar. Dus ik wil iedereen, denk ik, even naar binnen halen. Jongens!
Ah, eindelijk de champagne ontkurken.
Zeker. Aan iedereen die aan Onbehaarde Apen heeft meegedaan, ontzettend bedankt. Luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt. Wij hebben heel veel zin in. Oh, daar gaat hij al. Om in 2020 weer heel mooie afleveringen te gaan maken. Heb ik alles? Nou, dan heffen we het glas. En,
de plastic.
De beker. Je kunt het heel lang klinken. Tot volgend jaar. En op een mooi wetenschapsjaar. En blijf nieuwsgierig.
Gelukkig Lia.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.